Hoi en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Roei, zorgouder van Aaron. Vandaag heb ik opnieuw Judith van der Spank te gast. Zij is zorgouder van een zoon met autisme en rouwconsulente. We gaan verder door op het thema levend verlies. Dit keer eerder over hoe ermee om te gaan en wat al dan niet helpend is. Het is wel raadzaam om eerst de vorige aflevering met Judith te beluisteren. Maar eerst het iets wat langere gedicht van de aflevering, genaamd Levend Verlies. Ja, het doet soms pijn, jouw kindje te zien groeien, van zitten naar stappen, met andere kindjes stoeien. Ja, het doet soms pijn, te beseffen dat mijn kind bij alles hulp nodig heeft, aan zelfstandigheid inbindt. Ja, het doet soms pijn, mama wil ik zo graag horen, verlangend naar dat eerste woord, niet op hopen, zeggen doktoren. Ja, het doet soms pijn, dat er zoveel bij komt kijken, zoekend hoe alles te combineren dat zelfzorg vaak moet wijken. Maar ik ben ook dankbaar voor hulp onderweg, voor info en uitleg, voor hulpmiddelen allerlei, voor lotgenoten erbij, voor eten gebracht, voor een doorslaapnacht, voor mijlpalen miniem, voor een lief zorgteam, voor een simpele lach, voor elke nieuwe dag. Dag Judith, welkom voor de tweede keer in de Zorgouderschap-podcast. Vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over wat levend verlies nu juist betekent. En vandaag gaan we dan verder ingaan op levend verlies dan specifiek bij zorgouderschap. Nu, vanaf de zwangerschap hebben we echt allemaal wel een idee, denk ik, hoe dat we de opvoeding willen aanpakken. Ik weet nog dat ik zwanger was en heel veel podcasts aan het luisteren was over opvoeding en al die zaken. Nu ja, dan loopt de realiteit jammer genoeg helemaal anders. En hoe gaan we dan nu met die tegenstrijdigheid om?
Mm-hmm. Ja, we worden allemaal geboren in een gezin waar dat er bepaalde normen en verwachtingen zijn. Hè? En natuurlijk worden die normen later wel beïnvloed en ook gevoed door onze omgeving of de cultuur waarin dat je opgroeit. Hè? Dingen die je hoort, leest, ziet bij anderen, social media. Het kan dus heel goed zijn dat jouw partner andere normen en verwachtingen heeft en dan probeer je tot een soort consensus te komen over de opvoeding van je kind. Hoe je het ziet met bijvoorbeeld het slapen. Om welk uur? Hou je vast aan een ritueel of juist niet? En zo ja, welk ritueel? En soms is het al niet evident als een kindje nog heel klein is en huilt. Neem je het op en troost je het of laat je het beter liggen en moet het leren om zelf in slaap te geraken? Want ja, misschien verwen je het wel door het op te nemen.
Ja, dat is wel een heel herkenbare struggle, moet ik zeggen. Ja.
Ja, ik denk dat er zoveel voorbeelden zijn. Hè. Nu, veel zorghouders merken dat de ideeën en de verwachtingen, de denkbeelden die ze vroeger hadden rond opvoeding niet stroken met de realiteit. Ideeën die je hebt over je leven, je relatie, je gezondheid, je werk, vrije tijd en dus ook over de manier van opvoeden. Ik kan dit wel willen, ik kan dit wel gedacht hebben, ik ga mijn kind zo opvoeden, ik ga die principes toepassen, ik ga dit of dat met mijn kind doen, maar misschien kom je tot de vaststelling, dit werkt niet bij mijn kind. Je kunt bijvoorbeeld uit een gezin komen waar samen eten altijd heel belangrijk is geweest en jij dat zelf ook had gezien. Gezellig samen aan tafel zitten en dan de dag bespreken. Hè? Maar misschien blijkt dat voor jouw kind niet te lukken. Misschien wil het zo niet eten omdat er te veel prikkels zijn, of misschien moet het aangepaste voeding krijgen. En dat is dan lastig, want het is niet zoals dat je vroeger gedacht had. En zeker als dan de naaste omgeving, bijvoorbeeld de opa en oma, zich ook nog een keer gaan bemoeien. Nu, wat in mijn ogen hier helpend is, is de norm proberen, met een streep onder proberen, want ja, ik weet dat dat heel moeilijk is, los te laten.
En met loslaten misschien eerder in de vorm van een mildheid voor jezelf, rond die norm creëren of zo?
Ja, ik heb dit jaar 5 avonden rond levend verlies georganiseerd en daar geven we 2 manieren die wij zien om dat te doen.
Oké.
De eerste manier op een mindfulness manier, hè. Je in eerste instantie bewust worden dat jouw verdriet en pijn, dat te maken heeft, dat vasthangt aan het verlangen om te voldoen aan die norm, aan die verwachtingen die je hebt. Er is dus een kloof hoe dat je het gedacht en gedroomd had en de realiteit. En dan een tweede stap, mindful, de emoties toe te laten, te benoemen, zonder er één mee te worden. En dus een beetje daar met afstand naar kijken, zoals dat je op een terras naar voorbijgangers kijkt. Dus dat is meer mindful manier. Een tweede manier kan zijn om om te denken. En met omdenken bedoel ik om je oude denkbeelden los te laten en te vervangen door nieuwe denkbeelden, in functie van wat het belangrijk is voor jou, jouw kind, jouw gezin. En dat omdenken begint bij eerst stil te staan bij de verlangens en de verwachtingen die je hebt ten opzichte van je kind. En een stukje te analyseren van waar komen die verlangens of die verwachtingen. Is dat een verlangen in functie van het welbevinden van mijn kind? Of heeft het te maken met het tegemoetkomen aan de norm? En dan in een derde stap, stilstaan en benoemen. Denken van, oké, wij gaan het op een andere manier doen. Dit is niet volgens de algemene norm, maar past wel binnen de norm van mijn kind en ons gezin. En dat is daarom niet minder goed of minder waardevol.
Zou je misschien een voorbeeldje kunnen geven van zo omdenken in zo'n situatie, een dagdagelijkse situatie met een kind met speciale zorgnoden dan?
Een beetje het voorbeeld wat ik de vorige keer gaf, zo samen aan tafel eten. Voor veel gezinnen met een kind met autisme is dat moeilijk. En dan kun je ofwel blijf je daar toch maar aan willen voldoen, maar dan is dat iedere keer een strijd en een struggle. En het helpt wel om dan te denken van, wat is er eigenlijk mis mee om mijn kind aan een apart tafeltje te laten eten? Als dat voor mijn kind en ons gezin beter werkt...
Waarom niet?
Nu, dat afstappen van die norm is niet iets wat je zomaar 1, 2, 3 kunt. Dat vraagt echt oefening. Maar jezelf een vraag stellen van, wat is er mis mee om het op jou, op jullie manier te doen? Dat is iets wat ik toch wel geregeld toepas en ook aan andere zorgouders aanraad.
Ja, oké. Dat zijn denk ik al wel interessante zaken om mee te nemen. Nu, ik weet dat sommige mensen heel visueel zijn ingesteld. En misschien is er wel een manier om levend verlies via een beeld voor te stellen. Kan dat? Bestaat dat?
Ja, ik denk het wel. Ik zie daar een paar mogelijkheden. De schaduw van Manu Kers is denk ik wel een gekend voorbeeld. Ik zal misschien even een stukje voorlezen.
Ja, dat is misschien helpend.
Hij zegt, verdriet na verlies gaat met mensen mee doorheen hun verdere leven, zoals de schaduw van een mens hem overal vergezelt. De schaduw van een mens is soms groot, soms klein, soms ligt ze voor hem, soms achter en dan weer naast hem. Soms ziet men ze en op andere momenten is ze onzichtbaar. Men kan een hoek van een straat omslaan en de schaduw ligt plots levensgroot voor de persoon en stapt elke stap met hem mee. Zo is het ook met verdriet. Het kan opeens levensgroot aanwezig zijn als men het niet verwacht.
Ah ja, oké. Okay.
Dat is iets wat sommige mensen misschien wel zullen al ooit gelezen of gehoord zullen hebben. Ja. Een tweede mogelijkheid, denk ik, is de black dog. En dat vind ik persoonlijk een aangenamere manier. Maar ja, ik hou dan ook van honden.
Want de black dog, die ken ik. Dat is eigenlijk een boekje dat eigenlijk gebruikt wordt in de psychiatrie, hoe moet ik dat zeggen, voor mensen met een depressie, om eigenlijk een soort van psycho-educatief materiaal om mensen uit te leggen wat een depressie dan eigenlijk is. Dus in dat opzicht ken ik dat, maar ik wist niet dat je dat eigenlijk ook als beeld kon gebruiken of als boekje voor levend verlies dan.
Ja, nu, ik zei dat juist, die 5 avonden die ik heb georganiseerd rond levend verlies, ik heb heel hard nagedacht van wat kan er helpend zijn. En rond levend verlies is er... Levend verlies wordt benoemd, er wordt wel erkenning aan gegeven, maar in tegenstelling tot mogelijkheden die er zijn na een overlijden, wordt er eigenlijk bij levend verlies niet zoveel voorgesteld wat dat helpend kan zijn.
Ja.
Dus heb ik heel hard nagedacht van, hoe zit het met de theorie rond een overlijden? Kan ik een vertaling maken naar levend verlies?
Mm-hmm.
En dat een beetje gecombineerd met de ervaringen en de verhalen van ouders van de afgelopen 20, 22 jaar
mm-hmm.
en mijn eigen ervaringen. Dus inderdaad, dat van de black dog, dat is niet iets typisch voor levend verlies. Dat komt uit de psychiatrie. En ja, ik heb daar een beetje de vertaling gemaakt naar levend verlies.
Oké, maar misschien is niet iedereen mee, want wij kennen het allebei duidelijk. Hè? Maar voor de luisteraars eventjes toelichten wat het dan juist is, die black dog.
Ja, ik denk dat je de ziekte of de beperking van je kind, de moeilijkheden die dit met zich meebrengt, kunt zien als een grote, zwarte, trouwe hond. Je kunt je tegen hem verzetten, je kunt je kwaad maken op hem, maar dat heeft weinig zin, want hij is zo trouw dat hij toch niet van jou zal wijken. Dus denk ik dat je beter moet leren leven met deze zwarte loebas die het niet slecht bedoelt, maar die wel als heel storend kan worden ervaren. En hem dus beter wat probeert te leren kennen met zijn goede en minder goede kanten. Wat vindt hij fijn, wat vindt hij moeilijk? zo'n beetje zien als een soort van ongewenste bondgenoot. Want het beeld van zo'n trouwe viervoeter die jou overal volgt, maakt dat moeilijke beeld van pijn en verdriet en onrust toch wel wat zachter.
Mm-hmm. Ja. Nu sowieso, als het voor mensen die nu luisteren nogal vaag klinkt of zich weinig van het boekje kunnen voorstellen, ik zal sowieso de link naar het boekje online wel in de show notes delen, zodat jullie dat kunnen opzoeken.
Ja, nu dat je toch spreekt van een boekje, hè, ken je het boekje van Eva Eland, Als verdriet op bezoek komt?
Goh, dat zegt me alleen maar vaag iets, denk ik.
Ja, dat is een prentenboekje waarin dat verdriet wordt voorgesteld. En ik vind het echt heel mooi. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Oké, goed, dan zet ik dat er ook in. Dan kunnen mensen dat zeker ook nog eens opzoeken.
Ik heb dan nog een laatste, een vierde beeld. Na een overlijden zeggen ze soms van, je hebt een storm doorstaan. En als ik dan de vertaling maak naar levend verlies, dan denk ik dat wij als zorgouders geen storm doorstaan, maar leven in stormachtig gebied. Met soms een briesje, soms een storm en af en toe een heuse orkaan. En ja, soms verwacht, hè, dan kun je er wat op voorbereiden, maar soms ook totaal uit het niets. En je hebt mensen die zijn zoals een eik en die bijna niet bewegen, maar anderen zijn eerder als een sequoia, zo van die bomen die echt heel fel heen en weer kunnen zwiepen. Hoe dat je ook bent, een eik of een sequoia, belangrijk is om niet om te waaien. En dus goede wortels te hebben. En daar kan dan samen over nagedacht worden, wat zijn goede wortels en hoe krijg je die?
Mm-hmm. Oké. Want het beeld van die storm doet mij wel een beetje denken aan het feit dat ja, wij wel door een nogal stormachtige periode zijn gegaan na de diagnose. En voor mij hielp het toen enorm om heel open te zijn over alles wat ik voelde, over onze situatie. En ik weet dat dat voor andere mensen juist heel moeilijk is om daar open in te zijn, om die kwetsbaarheid juist te gaan delen. En ik weet dat de keuze van woorden ook heel hard bepaalt in hoe dat het overkomt bij anderen. Hè? Dus ja, in hoeverre speelt taal dan een rol in de beleving van verlies?
Ja, taal kan zeker een rol spelen. Hè. Vanuit de psycholinguïstiek wordt gezegd dat taal niet neutraal is. Dat woorden helpen om dingen te ordenen en zorgen ook voor een emotionele en zelfs fysieke reactie. En als ik een verhaaltje over een baby vertel, geeft dat jou een heel ander gevoel dan dat ik hetzelfde verhaaltje zou vertellen met een wolf in de hoofdrol. En afhankelijk van je woordkeuze kun je dingen groter voorstellen of juist kleiner. Hè? Bijvoorbeeld door woorden te gebruiken als altijd en nooit en verschrikkelijk. Het is ook bewezen dat als je dingen systematisch groter of kleiner voorstelt, jouw hersenen dat als het nieuwe normaal gaan beschouwen. En dus heel belangrijk om de dingen voor te stellen, te verwoorden, te benoemen zoals ze zijn. En niet te groot, maar een ander kan natuurlijk ook niet minimaliseren.
Ja, dat is een moeilijk evenwicht, hè, tussen het generaliseren en het minimaliseren. En eigenlijk idealiter ertussen iets vinden, hè, dat eigenlijk echt past zoals het is. Ja. Ja, we hebben eigenlijk allemaal een eigen bril, hè, hoe dat we naar de realiteit kijken. Maar is er misschien een manier hoe dat we die bril kunnen inzetten of eventueel zelfs trainen om onszelf te helpen?
Ja, je spreekt over hoe we naar de realiteit kijken. En dan denk ik hoe we kijken naar ons kind, ons gezin, onze omgeving, onszelf.
Ja, klopt.
In die reeks van 5 avonden had ik op een avond 15 glaasjes op tafel staan. Met op ieder glaasje een bepaalde uitspraak gekleefd, een situatie, een setting. En bij ieder glas lagen 2 brillen. Steeds een bril met een rood kaartje en een bril met een groen kaartje. En op het rode kaartje stond een eerder negatievere manier om naar de situatie die op dat glas beschreven was te kijken. En ja, op het groene kaartje, je raadt het al.
Ja, de positieve bril, ja.
Dus een beetje te vergelijken met hoe vol je een glas ziet. En sommige mensen zien van nature het glas half leeg, anderen juist half vol. En het is wel bewezen dat je je hersenen kunt trainen om op een andere manier, met een andere bril, positiever naar dingen te kijken. Waarschijnlijk heb je er al wel eens van gehoord, hè, bij een depressie of wanneer iemand in een moeilijke periode zit, dat het helpt om iedere avond 3 dingen op te schrijven, 5 die dag positief waren voor jou of waar je dankbaar voor was.
Zo'n dankbaarheidsdagboek, hè, wordt ook wel eens gezegd. Ja.
Ja, en in het begin is dat meestal heel moeilijk, maar na verloop van enige tijd, van een paar weken, wordt het steeds gemakkelijker. En jouw hersenen worden een beetje herprogrammeerd om meer aandacht te geven aan positieve dingen, aan dingen die wel goed lopen. Want onze hersenen zijn jammer genoeg zo ingesteld om van nature meer aandacht te besteden aan negatieve dingen. En deze ook beter te onthouden. Dus het is belangrijk om extra veel aandacht te besteden aan fijne ervaringen, aan lieve opmerkingen van mensen, aan positieve dingen, zodanig dat ze langer blijven hangen. He, want die dingen geven energie en ja, die kunnen we maar al te goed gebruiken.
Ja.
Dus wat betreft met een andere bril kijken naar de realiteit, hè, probeer te zien wat er wel is, wat er wel kan. En dat te koesteren, bewust aandacht te geven, in plaats van vooral te kijken naar wat er niet is. En dat gaat dan zowel over je kind, hè, probeer te zien wat jouw kind wel kan, maar ook naar je gezin. Hè, in plaats van vooral oog te hebben voor wat jullie als gezin niet kunnen, bijvoorbeeld zien dat andere mensen op vakantie gaan en dat zo'n reis voor jullie niet mogelijk is.
Heel herkenbaar bij ons, ja.
Ja, hè, ook wat jezelf betreft. Hè. Misschien vind je van jezelf dat je niet zoveel geduld hebt of heb je niet zoveel geduld als je zou willen, maar wees mild voor jezelf. Kijk eens wat je allemaal doet voor jezelf en voor je kind, hè, voor je gezin. Ook je omgeving. Ongetwijfeld heb jij ook al opmerkingen gekregen die jou gekwetst hebben. En daar gaan we het straks denk ik nog over hebben. Maar probeer ook oog te hebben voor hetgeen mensen voor jou doen, voor wat dat er wel is. Want dat geeft je een positief gevoel. Hè? Bijvoorbeeld zo'n gevoel van dankbaarheid. Die andere bril, die kan denk ik ook meer algemeen zijn. Bijvoorbeeld Bastiaan vraagt iedere avond aan mij, of toch bijna iedere avond, hoe mijn dag was. En hoe is dat gekomen? Nou, ik denk dat ik altijd aan mijn gezinsleden vraag, hoe was jullie dag? Hè? En dat op een gegeven moment iemand dat ook eens aan mij vroeg. En dat ik daarop iets gezegd zal hebben van, wat leuk dat dat ook eens aan mij wordt gevraagd. En sindsdien vraagt Bastiaan mij iedere avond, en mama, hoe was jouw dag? En dan zou ik kunnen denken, herinner je dat rode kaartje? Welke betekenis heeft die vraag? Want die komt niet echt uit hemzelf, die is een beetje aangeleerd en ja, typisch voor zijn autisme, vergeet hij dat ook niet te vragen. Maar dan aan de andere kant, dat groene kaartje, hij doet het toch maar. En het is toch ook wel fijn dat er een keer iemand aan mij vraagt hoe mijn dag was. En ja, ik vind het fijner om het op de tweede manier te zien. Hè.
Ja.
Ik kan er maar van genieten.
Dus het is eigenlijk, als je voelt dat je meer neigt naar zo'n negatievere opmerking, om eens te gaan nadenken van, hé, maar dit brengt mij misschien ook wel nog iets. En wat zou dat dan kunnen zijn? Ja. Nu, ik denk dat je het op het einde van de vorige aflevering dat we samen hadden, hè, wel eens al het laten vallen over de keerzijde van de medaille. Wat wordt daar dan juist mee bedoeld? En is dat dan ook zo bij levend verlies?
Mm-hmm. Ja, na een overlijden wordt gezegd dat je maar zoveel verdriet en pijn hebt, juist omdat je de persoon die gestorven is zo graag hebt gezien. Hè, omdat je daar zo'n goede band mee had, omdat die zoveel voor jou heeft betekend. En het helpt ook om dat te denken. Mensen halen daar troost uit. En omdat het zo helpend is, heb ik proberen denken van, kan ik een vertaling maken naar levend verlies? En ik zie daar inderdaad ook een keerzijde van de medaille. Kort samengevat, denk ik dat ik soms hele sterke positieve emoties ervaar, die niet zo sterk zouden zijn, als er ook niet die negatieve, moeilijke kant zou zijn.
Ja, op die manier.
Ja. Ja. En die positieve emoties van enorme dankbaarheid, herinner je het voorbeeld van de wijsheidstanden, of fierheid, die geven mij energie. Energie die ik dan weer kan gebruiken om de moeilijkere dingen aan te kunnen. En ik probeer me dus ook echt er bewust van te zijn dat zonder die moeilijke dingen, die krachtige, positieve emoties er niet zouden zijn. Bijvoorbeeld van die wijsheidstanden, zo'n gevoel van dankbaarheid, dat bedoel ik.
Even voor de luisteraars die de vorige aflevering nog niet beluisterd hebben, misschien handig om daar eerst toch eens naar te gaan luisteren, want daar geeft ze Judith een beetje meer info over het verloop van een operatie en daar verwijst ze nu naar.
Ja, ik kan nog wel een ander voorbeeld aanhalen ook. Hè. Toen ze tiener waren, speelden Bastiaan en Jasper, dus Bastiaan mijn zoon met autisme en Jasper mijn zoon zonder, samen in een bandje. Bastiaan piano of keyboard en Jasper gitaar. En als ik Jasper zag spelen, dan vond ik dat tof, dan was ik wel fier. Maar als ik naar Bastiaan keek, dat was toch wel een heel ander gevoel. Zo echt van een heel ander niveau. En vorig jaar ben ik hertrouwd en voor mijn vrijgezellendag waren we in Gent. Om een lang verhaal kort te maken, ik werd met een smoes het Marriott Hotel ingestuurd. Ik weet niet of je het Marriott Hotel van binnen kent, maar als je binnenkomt, is het prachtig. Dat is zo'n hele grote, open ruimte met veel glas, hè. En daar staat een grote vleugelpiano. En wie zat daar achter de vleugelpiano? En wie begon er daar Einaudi te spelen? Mijn lievelingslied dan nog wel? Ja, echt waar, Bastiaan. Ze hebben me gefilmd Ik ben beginnen huilen, wat er toen allemaal, Lien, door mij heen ging. Ontroering, trots, hoe is hij hier geraakt? Hoe lang heeft hij hier al zitten wachten? Echt alle herinneringen aan hoeveel tijd en energie het heeft gevraagd om mijn muziekschool te laten volgen. Gewoon emoties van 23 jaar.
Amai, ja, dat zal wel echt een bommetje zijn.
Ja. En daarna vertelde ik aan de vriendinnen die mee waren, hetgeen dat ik er juist vertelde van dat bandje waarin dat ze speelden. En oh ja, hoe gaat het intussen met Jasper? Oh goed, die is surfles in Nederland aan het geven. Ja, dat zat dus allemaal in het complot, want wie stond er even later in een parkje recht en begon gitaar te spelen?
Ja, Jasper. Ja.
En ze hebben me ook gefilmd. En als je die twee filmpjes naast elkaar legt, ja, dan dat bevestigt hetgeen wat ik daar juist vertelde. Die intensiteit van emoties, dat is zo'n groot verschil.
Amai, ja.
Ja, dus die emoties, dat heb ik alleen maar bij Bastiaan of door iets wat met hem te maken heeft. En ik probeer daar echt bewust van te genieten.
En zijn er zo nog andere helpende factoren?
Ja, ik heb de vorige keer ook gezegd, hè, hoe je omgaat met verdriet, verlies en rouw, dat is uniek, dat is individueel. En wat helpend is, wat steunend is, is dus ook heel persoonlijk. En wat voor jou vandaag werkt, is dat volgende maand misschien niet meer zo.
Nee, dat is wel een feit.
Dus in die reeks van 5 avonden proberen we op een aantal dingen in te zoomen die mogelijk helpend kunnen zijn. Hè. Ouders ideeën geven. Zoals bijvoorbeeld proberen af te stappen van de norm, hè, of het beeld wat je vormt over levend verlies, waar ik het daar juist over had. De taal die je gebruikt, hè, met welke bril kijk je naar dingen. En een andere factor is steun en begrip vanuit de omgeving. De vorige keer heb ik je verteld over de twee buurvrouwen die elk op hun eigen manier probeerden te relativeren.
Klopt, ja.
Die twee buurvrouwen zijn van ongeveer dezelfde leeftijd, hebben beide kort na elkaar hun man verloren, hebben elk hun eigen verhaal en toch kunnen ze elkaar goed begrijpen. Toch vinden ze veel steun bij elkaar. Steun vanuit de omgeving, ja, die heeft te maken met de rouwzorgpiramide. Probeer je een piramide voor te stellen met bovenin een klein topje. Daaronder een middenlaag en onderaan het grootste deel. En vroeger werd na een overlijden gemakkelijk gezegd van, goh, is toch wel moeilijk wat je hebt meegemaakt. Hè? Zou je niet beter met een psycholoog gaan praten, zo wat hulp zoeken? Maar de laatste jaren wordt daar helemaal anders tegenaan gekeken. En ze hebben vastgesteld dat eigenlijk maar een klein groepje van de rouwende nood heeft aan therapie. Ja, dat zijn mensen die bijvoorbeeld iets traumatisch hebben meegemaakt of een heel moeilijk overlijden. Ze hebben gezien dat de grootste groep mensen erin slaagt om op eigen kracht doorheen die moeilijke eerste maanden, eerste jaar, 2 jaar te geraken. En wat is de belangrijkste helpende factor? Dat is steun en begrip vanuit de omgeving.
Absoluut, ja. Ja.
En wat is nu hetgeen wat wij als zorgouders niet allemaal, maar toch vaak missen? Steun en begrip vanuit de omgeving. Dus dat is een van de factoren die levend verlies zo moeilijk maakt, hè, zo eenzaam. En verklaart ook waarom het voor veel ouders belangrijk is en helpend is om andere ouders, andere zorgouders, te leren kennen.
Dat is dan ook eigenlijk een beetje mijn missie met deze podcast, hè, om dat zorgouderschap veel meer in de kijker te zetten en ook aan mensen te laten weten van, wat is dat dan juist en hoe helpend is het niet voor de omgeving om aanwezig te zijn, erkenning te geven en eigenlijk mee te zijn in het verhaal, ook al ervaar je het niet. Ik denk dat daar inderdaad een heel belangrijke factor zit om steun en zorg te kunnen dragen voor zorgouders.
Ja, zeker.
Ja, sommige mensen hebben veel geluk met een begripvolle omgeving, hè. Anderen dus helemaal niet, dat is wel duidelijk. En ik hoorde eigenlijk al van sommige zorgouders dat er dus wel echt wel pijnlijke uitspraken kunnen vallen. Ja, hoe gaan we daar dan als zorgouder mee om?
Ja, ik denk dat we daar jammer genoeg allemaal al wel mee te maken hebben gehad. Hè? Opmerkingen die ons echt wel hard kunnen kwetsen. Wanneer ik mijn ouders nadenk over waarom denk je dat die persoon die voor jou pijnlijke opmerking heeft gemaakt, waarom zeggen mensen dergelijke dingen, dan is eigenlijk bijna altijd wel de conclusie dat het waarschijnlijk wel goed bedoeld zal zijn geweest.
Ja, dus de intentie op zich is goed.
Ja, maar ik denk ook dat we ervan uit moeten gaan dat mensen zelden of nooit iets zeggen waarmee dat ze je bewust verdriet willen doen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het helpt om daar ten eerste van uit te gaan. Het was ongepast en pijnlijk, maar waarschijnlijk wel goed bedoeld. En daarna kun je jezelf de vraag stellen, van wie komt die opmerking? Is dat van een toevallige voorbijganger, iemand in de winkel of op straat, die een opmerking maakt over bijvoorbeeld het gedrag van je kind? Wel, ja, ik weet dat het moeilijk is. Ik heb zelf ook best wel traantjes gelaten daardoor in de auto of zelfs in de winkel. Maar probeer toch zo'n opmerking het ene oor in en het andere oor uit te laten gaan. Probeer er zo weinig mogelijk energie aan te verliezen. Hè? En in de loop van de tijd krijg je echt wel meer olifantenvel. Maar komt zo'n opmerking van iemand uit je naaste omgeving, iemand die dicht bij jou staat, met wie dat je geregeld contact hebt, dan is het een ander verhaal. Ik wil zeker niet goed praten wat mensen kunnen zeggen, maar aan de andere kant, het is voor hen ook niet gemakkelijk. Ten eerste, denk ik, mogen we niet verwachten dat ze ons echt begrijpen, dat ze weten waar we allemaal mee te kampen hebben, waar we op botsen, hoe het bij ons thuis loopt. Want wij leven uiteindelijk samen met ons kind. Wij kennen het door en door. En ja, je kunt wel dingen vertellen, maar dat is nog niet hetzelfde als echt ervaren dag in en uit.
Nee, dat is zo. Want wat ik ook wel bewust gedaan heb, is omdat ik juist weet dat het voor anderen zo moeilijk is om daar enig idee te hebben. Wat kan ik nu doen? Wat mag ik nu zeggen? Wat is helpend? Wat vindt zij leuk om te horen of dat ik doe voor haar? En dan heb ik bijvoorbeeld in een mailtje naar mijn collega's, toen we de diagnose hadden gekregen, heel expliciet gezegd van, kijk, ik wil niet dat er een taboe ontstaat, praat gewoon. Het is voor mij ook heel helpend als je aan mij eens vraagt hoe het gaat en dat mijn tranen er mogen zijn. En zo heb ik een aantal zaken eigenlijk al benoemd om het de ander, eigenlijk de omgeving, een beetje te informeren. Kijk, dit is voor mij, want dat is inderdaad persoonlijk wel fijn. En ja, want het is een beetje een wisselwerking, hè? Enerzijds van, ja, ik wil wel jullie helpen om inspiratie te geven, wat kan je doen? En de ander kan daar dan op inpikken, om dan gepast, wat voor mij past dan, hè, daar zo op, ja, te anticiperen of zo. Hè.
Ja, ik denk dat er ook inderdaad, zoals je zegt, een stukje verantwoordelijkheid bij onszelf ligt.
Ja, voilà.
Het staat niet op ons hoofd, hè, wat we willen horen.
Nee.
Na een overlijden is dat ook moeilijk. Hè? Je wilt zo graag de gepaste woorden vinden, maar zeg je iets, zeg je niets? Zo ja, wat zeg je, wanneer zeg je? Ik vind het soms al moeilijk om gewoon de tekst op een kaartje te schrijven, dan kan ik er nog rustig over nadenken.
Ja.
Hè? En wat dat iemand vandaag wil horen, die wil dat morgen misschien helemaal niet horen. Dat geldt ook voor ons als zorgouders. En we mogen niet van de omgeving verwachten, 1, dat ze ons begrijpen, 2, dat ze weten wat en wanneer dat ze kunnen zeggen. Dus door wat jij gedaan hebt, hè, daardoor maak je het denk ik voor jouw omgeving ook een stukje gemakkelijker en het helpt jou natuurlijk ook.
Ja, dat heb ik ook inderdaad wel echt zo ervaren. Zijn er nog andere helpende factoren of zaken die ons kunnen helpen om met dat levend verlies om te gaan? Waar we het nog niet over gehad hebben, hè, want we proberen zo wat verschillende tips en tricks mee te geven aan de luisteraars.
Ja, maar dat ik met ouders soms ook dieper op inga, is een gevoel van controle te hebben. Hè. Een gevoel van controle, dat vermindert angst, dat geeft rust. En veel ouders zeggen dat ze het gevoel hebben dat er zoveel dingen uit hun handen worden genomen. En dat klopt ook wel, hè. Want ja, als jouw kind veel medische zorgen nodig heeft, eventueel ziekenhuisopnames, dokters en therapeuten die zich ineens met jouw kind beginnen te bemoeien, verpleging, opvoeders die de zorg overnemen, geen plaats op de school of in de opvang van jouw keuze, therapie willen, maar botsen op wachtlijsten, eigenlijk ook steeds verlieservaringen. En hoe anders had je je dit vroeger niet voorgesteld? Dus het helpt dan om te denken dat er toch altijd wel dingen zijn waar je wel controle over hebt. Dat er toch dingen zijn waarin jij keuzes kunt maken. Ook al zijn die keuzemogelijkheden beperkter. Probeer jezelf te zien aan de stuur van jouw levensbus. Misschien een voorbeeldje. Voor veel zorgouders zijn familiefeesten niet evident om naartoe te gaan. Dat kan om verschillende redenen zijn. Voor een kind met autisme kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn omdat het niet goed weet wie gaat er allemaal zijn, hoe lang gaan we blijven, wat gaan we eten, tegen wie moet ik goeiedag zeggen, geef ik een hand of geef ik een zoen. Of misschien vind je het moeilijk om naar een familiefeest te gaan omdat er geen aangepaste slaapplaats is of een stoel. Of omdat je het opziet tegen eventuele vragen of opmerkingen of blikken.
Ja, wat ik soms dan wel merk bij familiefeest is de confrontatie met leeftijdsgenootjes, hè, waar het kind op een normale manier ontwikkelt. En dat dan het verschil met onze Aaron dan eigenlijk best heel groot is. Hè, dus die confrontatiemomenten. Ja.
Ja, ik denk dat er inderdaad redenen zijn, hè, waarom dat ouders denken, oh, zouden we wel gaan? We gaan misschien beter niet. Maar ja, aan de andere kant vinden je ouders, oma en opa en onkels en tantes het ook fijn om jullie als gezin te zien.
Sowieso, ja.
En wil je misschien ook wel graag bijpraten met die leuke nichten? En het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat je je kind opsluit? Plus, Het is ergens ook wel weer een leerervaring. Hè?
Dus, zo dubbel dus. Hè?
Heel dubbel, ja, zo die twijfel wel gaan, niet wel gaan, maar misschien dus ook argumenten om wel te gaan. En daarbij kun je denk ik wel keuzes maken. Hè? Misschien neem je een andere weg. Misschien neem je een omweg die wat langer duurt. Bijvoorbeeld door jouw kind zo goed als mogelijk voor te bereiden. Hè? Door voorspelbaarheid te zorgen. Of misschien ga je op voorhand al een keer de route verkennen. Hè? Stel dat het op restaurant is, dan kan ik me voorstellen, Lien, dat je, als het niet te ver is, dat je op voorhand al een keer gaat kijken waar dat jij, Thomas en Aaron zouden kunnen zitten. Mm-hmm. Hè, waar dat je zijn stoel kunt zetten. Je zou ook voor een extra passagier kunnen zorgen in jouw bus. Iemand meevragen die de zorg kan overnemen voor jouw kind als het wat moeilijk gaat. Hè, zodat ja, jij en Thomas samen kunnen genieten op het feest. Of extra materiaal meenemen. Ik had vroeger wij zeiden daar toen als ouders zo een EHBAO-kit tegen, een eerste hulp bij autistische ongevallen.
Oké.
Ik bedoel dus gewoon wat materiaal, hè. Boekjes, kleurboeken, tegenwoordig zou daar ook een iPad bij horen. Hè. Dus welke route neem je, wie neem je mee, wat neem je mee? Ja, en in het slechtste geval, als het niet gaat, dan vertrek je weer. Zonder dat je iets probeert aan te trekken van wat anderen zouden kunnen denken of zeggen. Hè? Ook de normen dat er in de familie verwacht wordt, een stukje voert.
Ja. Ja, en ik denk ook wel gaandeweg dat er... natuurlijk, dat hangt heel hard af van de begripvolle... de begripvolheid in de familie natuurlijk. Maar ik denk als je daar vrij open over bent, dat er ook heel snel begrip zal komen. Maar bon, dat is heel persoonlijk en jammer genoeg ook niet bij iedereen. Hè.
Nu, en naast een stukje toch het gevoel proberen te hebben van controle, wat kan er nog helpen? Denk de klassieker, hè? Energievreters en energiegevers of de zuig- en de bruistabletten.
Ja, want op het einde van de vorige aflevering had je gezegd, hé, als tip, hé, die zelfzorg. Ik denk dat dat iets is waar je nu verder nog wel op inpikken, hè?
Mm-hmm. Ja. Naar ouders stel ik dat een beetje visueel voor. Hè? Een poppetje met daaromheen een groene zone. Dat is hetgeen wat je nodig hebt aan energie om je goed, om je comfortabel te voelen. En dan heb je dingen die energie vragen. Je kind, je gezin, je werk, familie, vrienden, bepaalde zorgen die je hebt. Hè? Bollen in verschillende kleuren en van verschillende groottes die stukjes groen wegnemen. Die grootte van die bollen, dat is bij iedereen natuurlijk anders en dat kan ook veranderen in de loop van de tijd. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat er voldoende groen overblijft en dat dat resterende groen niet in rood gaat veranderen. En voor veel van die bollen, van die factoren, geldt dat ze energie vragen, maar ze kunnen jou ook energie geven. En denk bijvoorbeeld maar aan gaan werken. Gaan werken geeft, behalve het financiële luik, als het goed is, ook energie. Contacten met fijne collega's, een zekere verrijking, structuur in je leven. En wanneer dat niet meer het geval zou zijn, wanneer het alleen maar energie vraagt, dan zou er een alarmbel moeten afgaan.
Ja.
Ja, dus heel belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw energie aangevuld blijft. En gaan sporten of afspreken met een vriendin, dat vraagt energie. Maar als het goed is, krijg je meer energie ervoor terug. Dus ja, met ouders denk ik dan na van, wat geeft jouw energie? Wat kan jouw energie geven? Meer van wat er is en wat helpt. En eventueel nieuwe dingen zoeken. Dus wat zijn jouw bruistabletten? Zoek ze, vind ze en gebruik ze. En we hebben het in de eerste aflevering of in de vorige keer gehad over vermoeidheid. Wel, ik denk dat die bruistabletten, dat een deeltje van ja, de behandeling van vermoeidheid zijn.
Ja. En om dan zo echt bewust te zijn van, ja, ik weet om den duur niet meer goed, wat geeft mij nu energie? Of waar word ik dan gelukkig van? Is het dan eventueel een idee om bijvoorbeeld voor de activiteit eventjes in te checken van 0 tot 10 bijvoorbeeld, hoe voel ik mij, hoeveel energie heb ik nu? En dan niet alleen energie, maar ook hoe naar echt gevoel, hè? Voel ik mij gelukkig of niet? Mm-hmm. Dus om dat op twee dimensies te gaan scoren, hè? Dus de energiedimensie en de emotiedimensie. En dan na de activiteit ook eventjes terug gaan inchecken van, ja, wat heeft mij dat nu gebracht? Hoe is mijn energie nu? En hoe voel ik mij nu? En om die twee dan naast elkaar te gaan leggen. En dan heb je misschien ook een visueler idee van ja, die bruistablet of die zuigtablet, zoals je het benoemt.
Ja, dat zou je inderdaad kunnen doen. Doet me aan nog iets denken, hè? Het woordje moeten.
Ja.
Hoe vaak gebruiken we niet het woordje moeten? Er zijn verschillende moetens, hè, morele en praktische en moetens van elke dag. Maar het is wel bewezen dat door het woord moeten te vervangen door willen of mogen, dat dat een grote invloed heeft op hoe we dingen beleven. He, dus een oproep om eens een kuis te houden in je moetens en je af te vragen, moet ik dit nu doen? 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 En moet ik dit nu doen? He, een denkoefening die misschien ook interessant is om als koppel te doen. He, samen eens stilstaan bij de moetens en dan natuurlijk wel het ik in die zinnetjes vervangen door wij.
Ja, dat is wel een heel herkenbare zin wat je nu bracht, moet ik dit nu doen? Want dat is ook iets dat ik bij mezelf af en toe wel eens stel, van als ik weer in mijn drive zit van, oh, ik voel hier zoveel to-do's op mij afkomen en dat ik van het een naar het andere schiet en dat ik dan eigenlijk een beetje over mijn grenzen ga, dat ik, als ik mij er bewust van ben, want soms gaat dat natuurlijk niet, dat ik even stop en stilval en denk, ja, maar Even nadenken. Moet ik dit nu doen? Ja, en inderdaad, die verschillende klemtoningen eventjes aflopen. En dan vaak is dat wel iets van, goh, eigenlijk misschien niet. En kan ik misschien toch even iets voor mezelf doen? Hè?
Ja. Ah ja, en tot slot ook, hè, humor. Humor heeft mij ook vaak al geholpen.
Ja. Ja.
Maar ik denk wel dat met humor dingen relativeren, dat helpt. Hè? Maar het moet wel uit jezelf komen. Als een ander dat zou zeggen of zou denken, dan kan dat wel eens wat wrang of dubbel aanvoelen. Maar zelf met een beetje humor dingen relativeren, ja. Op gespreksavonden met ouders wordt er ook, er worden moeilijke dingen verteld, maar er wordt ook heel wat afgevallen.
Afgelachen.
Ja. Afgelachen, ja. Ja. Ja, echt wel. Ja. Ja.
Nu, ik weet nog, net na de diagnose, dan kon ik amper nog lachen. Hè. Dan had ik heel veel verdriet en ik werd daar echt met mijn mensen serieus door overspoeld. Nu, ondertussen zijn we een dik half jaar verder hè, en ik merk toch dat er al veel veranderd is. Hè. Ik heb terug een beetje dat vlammetje gevoeld in mij. Terug ja, betekenis gevonden in mijn passie voor gedichten bijvoorbeeld. Want betekenisgeving, dat doet toch echt wel veel met een mens. En we zijn hier eigenlijk allemaal toch wel op een of andere manier naar op zoek. Nu, sowieso, ja, dat verschilt enorm van persoon tot persoon. En zeker ook waar dat je als zorgouders ja, in je proces zit, hè, van in het zorgouderschap. Wat kan je nog vertellen over de betekenis en levend verlies? Of betekenisgeving, sorry, en levend verlies?
Snoeien doet groeien. Als je een boom snoeit, dan is er verlies, er verdwijnen takken. Maar aan de andere kant is er ook groei. De takken die er nog zijn, krijgen meer ruimte, worden groter en sterker. En er komt plaats vrij, zodat er nieuwe takjes kunnen groeien. En in het recentste rouwmodel, DNA-model of driesporenmodel, wordt er heel veel belang gehecht aan betekenisgeving. Ze zien dat na een overlijden als een hele belangrijke, helpende, steunende factor. Ik heb misschien zelf ook wel voorbeelden, hè? Nabestaanden die zich inzetten voor verkeersslachtoffers, ouders die op scholen gaan spreken over drugs en wat dit teweeg kan brengen, over zelfdoding. Hè? Mensen halen daar troost uit en energie, iets zinvols doen, iets zinvols laten voortkomen uit iets zinloos. En als dit dan zo helpend is, ja, dan ben ik gaan nadenken van hoe kan ik betekenisgeving zien bij ons als zorgouders, bij levend verlies. Kun je daar ook zinvolle dingen zien ontstaan door, na of bij iets zinloos? En ja, ik denk het wel. Je haalt het zelf ook aan, Eline, dat je betekenis haalt uit het schrijven van gedichten en ook hetgeen wat jij gedaan hebt met je open brief en daarna met zachte kracht. Je podcast, jouw manier om iets zinvols te laten voortkomen uit het zinloze.
Ja, dat is echt waar.
En voor mij persoonlijk is de bezoekhouderwerking betekenisgeving. Mijn professionele leven ziet er helemaal anders uit dan het geval zou zijn geweest zonder het autisme van Bastiaan. En ook voor de vrijwilligers, de bezoekouders, is zich in kunnen zetten voor andere ouders betekenisgeving.
Ja.
Ja, misschien heb je ook wel bepaalde eigenschappen ontwikkeld die jij anders niet of minder zou hebben. Mijn ouders zeiden onlangs tegen mij dat ze nooit gedacht hadden dat ik zoveel geduld zou hebben. Het had iets met Bastiaan te maken en ja, ik weet het niet, had ik vroeger zo weinig geduld? Misschien zou ik dit zonder Bastiaan ook wel ontwikkeld hebben, maar ik vind het fijner om te denken dat dat dankzij zijn autisme komt. Mm-hmm. Ook hier een beetje met welke bril je ernaar kijkt.
Ja.
Misschien ben je als zorgouder wel creatiever geworden in het bedenken van oplossingen. Heb je wel een enorm doorzettingsvermogen gekregen? Ben je assertiever geworden, zeker als het over je kind gaat? En misschien ben je wel meer gaan relativeren. Heb je meer leren genieten van de kleine dingen? Ben je veel milder geworden? Of misschien heb je wel veranderingen gezien in je omgeving. Mijn mama bijvoorbeeld was vroeger iemand die gemakkelijk zou zeggen, als ze bijvoorbeeld een kindje in de winkel een bepaald minder goed gedrag zou zien stellen, van ja, dat zou bij mij toch niet gebeuren. Terwijl zij nu degene is die zal zeggen, ja, maar ja, je weet het niet. Misschien is er wel iets met dat kind. En ik kan me nog goed herinneren dat er iemand, we hadden nog niet zo lang de diagnose, tegen mij zei, dat zal je leven verrijken. Echt, Lien, op dat moment, ik was kwaad en verdrietig en verontwaardigd, alles door elkaar. Ik zat helemaal aan de verlieskant.
Ja, op zo'n moment kan je dat niet horen. Hè? Als je het nog maar juist te horen krijgt, de diagnose, dan denk je van, zwijgt.
Ja, maar als ik daar nu 22 jaar later op terugkijk, dan begrijp ik wel wat die persoon bedoelde. En mijn leven heeft een hele andere wending genomen. Ik heb zoveel fijne mensen leren kennen, ervaringen gekregen die ik anders niet gehad zou hebben. Dus ja, ik vind eigenlijk wel dat mijn leven rijker is. Nou, critici denken nu misschien, Judith, je weet niet hoe jouw leven anders zou zijn geweest. En het zou waarschijnlijk ook boeiend zijn geweest. Maar toch, ik vind dat ik een rijk leven heb. En ik zie liever dat dat toch is dankzij het autisme van Bastiaan. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat ik natuurlijk veel liever zou hebben gehad dat zijn autisme er niet was geweest. Hè.
Ja.
Maar ja.
Met andere woorden, zorgouderschap brengt ons eigenlijk ook heel veel moois.
Ja.
Dat is misschien wel een mooie zin om mee af te ronden.
Ja, en door daar met een positieve bril naar te kijken, door dingen op een positieve manier te zien, helpt dat ook wel.
Zeker. Een allerlaatste vraag, zoals altijd, wil ik een keer horen, Judith, of dat jij nog een tip hebt, deze keer gericht naar de omgeving van zorgouders toe.
Naar de omgeving, ja. Ik heb met die rouwzorgpyramide proberen uitleggen waarom steun vanuit de omgeving zo'n belangrijke helpende factor is. Hè. Ik heb ook proberen uitleggen dat levend verlies niet iets tijdelijk is. Dat dit niet zomaar voorbij gaat. Dat die gevoelens van verdriet, verlies en rouw bij ons als zorgouders blijven terugkomen. En ik heb ook gezegd dat we niet mogen verwachten van onze omgeving dat zij weten wat wij meemaken, dat zij voelen wat wij voelen. Dus ja, lieve omgeving, misschien zie je het niet, wat heel goed kan zijn. Misschien begrijp je het niet, of niet volledig. Maar trek hetgeen de zorgouder, en misschien is het jouw zoon of dochter, broer of zus, vriendin, collega, buur, vertelt alsjeblieft niet in twijfel. Geloof het, neem het aan en luister ernaar, zonder te oordelen of te veroordelen. Want alles begint met het geven van erkenning. En dat is de basis van emotionele steun. En daarnaast, mensen vinden het fijn om al gezien toch om iets te kunnen doen voor een ander. Dat is ook een vorm van betekenisgeving. Dus denk eens na, is er iets wat je kunt doen? Dat luisterend oor bieden, een schouder zijn, maar misschien kun je praktisch ook wel steun geven. Door eens een paar uurtjes de zorg over te nemen, zodat de ouders wat tijd hebben voor zichzelf, voor elkaar, voor de broertjes en zusjes in het gezin. Of misschien is er iets praktisch. Wat hulp in de tuin bieden, klusjes helpen doen die nog gedaan moeten worden en die maar blijven liggen. Een keer naar het containerpark rijden.
Super lief, inderdaad.
Een maaltijd klaarmaken. Hè? Dus luister, probeer te begrijpen, erken, vraag, stel voor en bied aan. En ik denk dat je zo echt een groot verschil kunt maken.
Ja, dat voel ik ook. En ik merk wel dat het net iets handiger is als mensen echt met zelf iets concreet aan de... met een concreet voorstel komen. Bijvoorbeeld zoals je net zegt van die maaltijd of van dat containerpark, want dat is eigenlijk iets dat wij allebei al meegemaakt hebben, dat mensen echt zeggen, kan ik dat voor jou doen? En die dan echt concreet aangeven van, oké, die dag mag ik op dat moment langskomen om jou gewoon eten te brengen. Ik merk dat het handiger is om met concrete dingen te komen dan algemeen, je weet wel, als er iets is wat we voor jou kunnen doen, laat het ons weten, want dat vinden wij zo moeilijk. Hè? Dat is wel, hè. Oké. Super hard bedankt voor deze hele zinvolle tips, denk ik. Dus merci, Judith, voor de tweede keer. Hè. En natuurlijk wil ik ook jullie, mijn luisteraars, bedanken om alweer een nieuwe aflevering te beluisteren. Verspreid hem gerust, geef een sterretje en laat mij gewoon weten wat je ervan denkt. Wil je ook graag eens een specifiek onderwerp aanbrengen, dan is dat zeker ook van harte welkom. Ik laat alvast de gegevens van Judith en de verwijzing naar de boeken achter als jullie meer info zouden willen.
En dan wens ik jullie verder nog een aangename dag en tot de volgende keer.